Ik heb het afgelopen jaar, door omstandigheden kwam dit naar boven. En ik ben hierover gaan spreken. En ik heb gezien wat dit uitwerkt. En ik wil je zeggen, luister heel goed, want hier ga je echt heel veel aan hebben. Overal waar ik kom willen ze de notities, die zal ik ook geven. Jullie hebben misschien wel een interne mail of zo voor de mensen. En voor de anderen kan die eventueel uitgedraaid worden. Oké. Ik moet even mijn bril op, anders zie ik niet of die loopt. Ja. En het thema waar ik over wil spreken is het bloedverbond. Ik wil eerst dit zeggen. Er bestaan contracten en er bestaan verbonden. En u moet goed begrijpen, als we het hebben over het verbond, dan hebben we het niet over een contract. Een contract is tijdelijk. Een contract hoeft niet persoonlijk te zijn. Kan wel, maar is in principe niet persoonlijk. Je maakt een contract met een aannemer om die vloer weer plat te maken. Nou, spreek je een tijdspad af. Je spreekt een prijs af. En hij gaat akkoord met de prijs. En jullie gaan akkoord met de prijs. En dan heb je een contract. En je hoeft die man helemaal niet leuk te vinden. Je hoeft ook helemaal geen relatie met die man te hebben. En als de klus geklaard is, dan is het contract beëindigd en dan is het af. Maar een verbond is per definitie persoonlijk en relationeel. Je kunt geen verbond hebben zonder een persoonlijke relatie. Dus je moet goed begrijpen, we hebben het niet over een contract. We hebben het over een verbond. En we hebben het over het bloedverbond. En dat is het allerbelangrijkste verbond in de Bijbel. En eigenlijk kennen wij in onze moderne wereld bijna geen verbonden meer. Dat is in oude culturen was het veel gangbaarder. Daar kan heel veel over zeggen. Het enige verbond wat wij nog wel kennen, ook in onze moderne samenleving, is het huwelijksverbond. Maar ook dat wordt op allerlei plaatsen met voeten getreden en geschonden. En heel, heel spijtig, ook in de christelijke kerk gebeurt dat heel vaak. Ik ben ook tegen, ik ben tegen homohuwelijken. Laat ik dat gewoon zonder omwegen zeggen. Ik ben er niet op tegen als twee mannen of twee vrouwen willen samenleven. En ze willen dat. En de regering die creëert daar een wettig raamwerk voor. Dat moeten ze zelf weten. Maar noem het geen huwelijk. Want een huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw door God ingesteld. Dat is een huwelijk. Al het andere is geen huwelijk. Het kan wel een verbond zijn. Het kan ook een contract zijn voor mijn part. Maar het is geen huwelijk. Maar dat is in de wereld waarin we vandaag de dag leven. En dit mag je bijna al niet eens meer zeggen. Wat ik vandaag hier zeg. Maar ik zeg het toch en het wordt nog vastgelegd ook. En ik schaam me daar niet voor. Want wij hebben het over een verbond dat God met ons wil sluiten. En het huwelijk is de schaduw van de relatie die God met ons wil hebben. En daarom is het ook zo'n belangrijk verbond. En de eerste afschaduwing van het verbond zie je gelijk al in Genesis. Als de mens dan gezondigd heeft, wat doet God dan? Dan doodt hij een onschuldig dier. Dat onschuldige dier ondergaat de straf voor de zonde. Dat is de dood. En de schuld van de mens gaat als het ware over naar het onschuldige dier. En de onschuld van dat dier, dan wordt de mens mee bekleed in dat dierenvel. En God ziet als het ware ons aan in onschuld, omdat we met de onschuld van het dier zijn bekleed, wat de straf heeft ondergaan. De uitwisseling, dat is eigenlijk de schaduw die verwijst naar Christus. Trouwens, de hele Bijbel verwijst naar Christus, hè? Dat weet u wel. Dat is een prachtig beeld. En het woord verbond hebben wij in de Nederlandse taal, zeggen wij, we gaan een verbond sluiten. Maar in het Engels en ook in het Hebreeuws, in het Engels is het to cut a covenant, een verbond snijden. En dat is ook eigenlijk veel beter vertaald, want zonder bloedstorting kun je geen verbond hebben. Nou ga ik u eerst een schaduwverhaal vertellen, om te illustreren wat de kracht van het verbond is. U heeft allemaal wel eens gehoord van David Livingstone. Een voormalige explorer, hoe noem je dat? Ontdekkingsreiziger en zendeling in Afrika. Die zijn hart verloor in Afrika. En helemaal zich gaf aan de Afrikanen om het evangelie te vertellen. En Engeland die dacht, wat is er geworden van onze van onze wereldreiziger. En die stuurde een expeditieteam om uit te vinden wat er met David Livingstone was gebeurd. En die stuurde een zekere meneer Stanley. En die kreeg een Afrikaanse gids mee uit Engeland die hem zou kunnen helpen in het continent. En toen kwamen ze in het continent en overal waar ze kwamen gebeurden er nare dingen. Door malaria-muggen, door wilde dieren, door wilde stammen werd zijn expeditieteam steeds verder uitgedund. En toen zei de Afrikaanse gids, die zei: meneer Stanley, wij moeten een verbond snijden. Want anders overleven wij dit niet. Maar hij had als humane westerling had iets verbond snijden. En die had daar eigenlijk helemaal geen trek in. Maar ja, toen er nog een paar mensen van zijn team het loodje legden, toen heeft hij noodgedwongen ingestemd dat er een verbond werd gesloten met de machtigste koning van het continent in die tijd. En dat ging als volgt. Er werden onderhandelingen gedaan met die machtige koning. En die koning koos een van zijn krijgers als vertegenwoordiger in het verbond. En meneer Stanley koos zijn eigen Afrikaanse gids. En deze twee mannen maakten een insnijding in hun onderarm en mengden gezamenlijk hun bloed in een glas wijn. En deze twee mannen dronken in het bijzijn van alle aanwezigen uit dit glas wijn. En daarmee werd het verbond verzegeld en werden zij bloedbroeders, om het zo maar eens te zeggen. En vervolgens wreven ze as in die wond, zodat daar een blijvend litteken zou blijven, wat hun herinnerde aan het feit dat er een verbond was gesloten. En vervolgens, want er zijn een aantal rituelen rondom het verbond, die we ook wel kennen in de huwelijkssluiting, vervolgens werd de zegen uitgesproken. En het opperhoofd zei: meneer Stanley, dat je voorspoedig zult zijn op al je reizen in dit continent. En dat je vrouw vele zonen zal baren. En je akkers rijke oogsten zullen opleveren. En je vee drachtig zal zijn. En dat je lang en gelukkig zult leven in voorspoed enzovoorts. Nou, meneer Stanley helemaal blij. Hij zegt: maar als je dit verbond verbreekt, dat je vervloekt zal zijn, dat je kinderen zullen sterven op jonge leeftijd, dat je vrouw door vele mannen verkracht wordt, dat je akkers door de hagelstenen verpest worden, dat je vee aan de pest zal sterven, dat je zelf in angst en in ellende op jonge leeftijd zult sterven. En dat gaat er bij ons niet in. Maar dan moet je de Bijbel nog eens een keer lezen, lieve mensen. We hebben vaak een eenzijdig evangelie. We zijn beïnvloed door het humanisme. We hebben alleen nog maar genade. Maar je moet goed begrijpen dat de vloek bestaat ook bij God. En daarom is Jezus aan het hout gegaan. Want vervloekt is degene die aan het hout hangt. De vloek is het gevolg van het breken van het verbond. En we moeten goed begrijpen dat de vloek dus bestaansrecht heeft. Maar dat het niet de intentie van God is dat u slachtoffer van de vloek bent, maar dat u deelgenoot bent van de zegen die hij voor ons bereid heeft. En vervolgens werden er geschenken uitgewisseld. En meneer Stanley had een maagprobleem en die had uit Engeland een hele grote witte melkgeit meegenomen. En dat was om die melk te drinken, maar hij besefte niet dat in Afrika heb je ook duizenden geiten. Alleen niet van die grote witte, van die kleine bruine geitjes. En het opperhoofd, die had nog nooit zo'n grote witte melkgeit gezien. En die zei: ik wil die melkgeit. En hij moest wel. Hè, want ja, je moet je geschenken uitwisselen. En ik geloof dat God tegen ons ook zegt: ik wil jouw geitennatuur. Hij wil jouw oude natuur. En het opperhoofd gaf hem een roestige speer. En meneer Stanley dacht: nou, wij kunnen in Engeland wel beter smeedwerk maken dan zo'n roestige speer. Maar hij besefte nog niet half wat de macht was van deze speer. Want als hij een dorp inkwam en hij had die speer in zijn hand, dan boog iedereen voor hem, want iedereen wist dat deze speer toebehoorde aan het machtigste opperhoofd van het continent. En iedereen besefte dat als ze tegen hem streden, dat hij hun te hulp zou komen. Dat als ze tegen Stanley streden, dat ze streden tegen de machtigste koning. En ik heb goed nieuws voor u, want ons opperhoofd heeft ons ook een speer gegeven. Dit is de digitale versie. Maar het woord van God is de speer van God. Het is het zwaard van de geest. Het is het wapen dat God ons gegeven heeft. En het is het enige onoverwinnelijke wapen wat er bestaat. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Dat is het woord van God. Lieve mensen, met al respect voor psychologie. Ik ben niet tegen psychologie in zijn algemeenheid. Maar er zijn demonen die gaan niet weg voor psychologie. Welke psychologie dan ook. Maar het bloed van Jezus en het woord van God is het krachtigste wapen in de strijd tegen de machten van de duisternis en de hel. Tegen de veroordeling die je hart kan binnensluipen wanneer je gezondigd hebt. Daar is geen kwaal tegen. Daar is geen kruid tegen gewassen. Daar is geen psychologie die je kan helpen. Maar het bloed van Jezus reinigt je van alle zonden. En er is een totale vergeving beschikbaar. Nou, dit schaduwverhaal gaat niet helemaal op. Waarom niet? Omdat het vermengd is met voorouderverering en allerlei andere praktijken die als het ware afdoen. Maar ten diepste komen alle verbonden in de wereld, ook de bloedverbonden, komen eigenlijk vanuit Genesis en komen eigenlijk, hebben eigenlijk een goddelijke grondslag. En wat wij moeten begrijpen is dat God een verbond sluit met ons. En eerst met Abraham. En misschien heb je dit ook wel eens gedacht. Maar toen ik tot bekering kwam en de Bijbel ging lezen, toen dacht ik, waarom heeft God nou direct Adam en Eva het paradijs uitgestuurd? Hij had ze gewaarschuwd, maar mijn versie van het verhaal zou zijn, ik ben God niet, hè, dat even. Maar mijn versie zou zijn, toen Adam gezondigd had, dat God naar beneden kwam en zei tegen de duivel, pa, hier terug die sleutels. Hey Adam, stommeling, ik heb toch gezegd, hier. Je krijgt een nieuwe kans. Ik dacht, waarom heeft God dat nooit zo gedaan? Wie heeft dat ook wel eens zo gedacht? Ik ben dus niet de enige. Ja, ik dacht, waarom heeft God nou niet? Ik bedoel, ja, het had toch ook gewoon zo kunnen doen. Maar dat deed hij niet. En waarom niet? Omdat God nooit de weg van de minste weerstand gaat. Hij gaat de weg der gerechtigheid. Hij gaat de weg van het hart. Dus wat deed God na deze zondeval, waardoor de overste van deze wereld, de duivel, macht kreeg over deze wereld? En dat zie je ook, want als Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan komt de duivel en dan staat er, en hij toonde hem de koninkrijken van deze wereld. En hij zei, mij is macht gegeven en ik geef het aan wie ik wil. Als je buigt voor mij, geef ik jou de macht. En dan zie je dat Jezus betwist de claim van de duivel niet. Hij is de overste van deze wereld. Nog steeds. Maar hij is al verslagen op het kruis van Golgotha. Hij heeft zijn nederlaag nog niet erkend. Kijk maar naar Syrië. Kijk maar om je heen in de wereld. Hij is nog steeds de overste van deze wereld. Maar de prijs voor het herstel is reeds betaald. Dus wat wilde God? Hij wilde de overheid van deze wereld, die wilde hij verslaan. En daarvoor zocht hij een man met wie hij een verbond zou kunnen sluiten. Wiens kinderen hij de weg des Heren zou leren. Opdat er door dit volk Gods gezag op aarde hersteld zou worden. En die man vond hij in eerste instantie in Abraham. Want hij zei, Abraham zal zijn kinderen en zijn kindskinderen leren om in mijn wegen te wandelen. En dan zie je een aantal identieke rituelen in dat verbond sluiten. En dan zegt God, ik wil een verbond met je sluiten. En ik ga nu de schrift niet openen, maar ik doe het uit mijn hoofd. Maar ik moedig u aan om het zelf na te kijken. Want in hoofdstuk 12 van het boek Genesis, daar heb je de zevenvoudige zegen van het verbond dat God met Abraham sluit. Ik zal u zegenen en uw nageslacht zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken enzovoorts. En dan herhaalt God die zevenvoudige, ja, niet die zevenvoudige, maar hij herhaalt in hoofdstuk 17 opnieuw het verbond. Alleen dan is er een ander accent. Het accent ligt namelijk niet alleen op Abraham, maar vooral op de vermenigvuldiging van die zegen in zijn nageslacht. Ik zal u tot een groot volk maken. Vele volken zullen uit u voortkomen. En koningen zullen uit u voortkomen. En uw nageslacht zal dit land bezitten tot een eeuwig erfdeel. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Want er zijn mensen, en er is ook heel veel strijd in de kerk rondom Israël. En dan zeggen ze, ja, dat is het oude verbond, dat is voorbij. Luister, als dat het oude verbond zou zijn en voorbij, dan is God een leugenaar. Want hij heeft gezegd, dit verbond is met u en uw nageslacht tot in alle geslachten. Als een eeuwig verbond zal dit land uw erfdeel zijn. Dan zou God zichzelf tegengesproken hebben. Die belofte is nog steeds van kracht. Wat niet meer van kracht is, is de wetgeving van het Oude Testament. Dat verbond is voorbij. We hebben nu deel aan een nieuwe verbond, want niemand kon de wetgeving houden. Dus u moet er geen verwarring over. En ik kom daar straks ook nog wel eventjes op terug. En dan zegt God tegen Abraham, nou moeten we ook geschenken uitwisselen. Al het mijne is het jouwe, maar ik wil ook iets van jou. Hoofdstuk 22, Genesis. Geef mij je zoon. De enige die je lief hebt, Isaac. En dan doet Abraham dat. En weet je, er zijn mensen die hebben een boekje met profetieën. En die zeggen, ja, maar de Heer heeft mij dit beloofd. En ik wil dit tegen je zeggen. Weet je wat je eens moet doen met dat boekje met profetieën? Dan moet je de kachel eens mee aanmaken. Want soms kunnen profetieën tussen jou en God in komen te staan. Als Abraham zich vastgehouden had aan die, had gezegd, ik heb een woord van de Heer gehad. Ik heb die zoon gehad, ik ga hem niet offeren. Ga achter mij, Satan, bij wijze van spreken. De ultieme vraag in ons leven of wij trouw zijn aan het verbond is, kun jij aan God teruggeven wat hij jou eerst gegeven hebt? Kun je deze kerk aan God teruggeven? Kan je je bediening aan God teruggeven? Kun je je droom aan God teruggeven? Weet je dat heel veel levens stagneren omdat je niet aan God teruggeeft? God kan de kracht van zijn verbond in jouw leven alleen maar waarmaken als je alles ook weer terug aan hem kan geven. En je moet goed begrijpen, toen Abraham bereid was en toonde door naar de berg te gaan om Isaac te offeren, gaf hij niet alleen Isaac terug, hij gaf alles wat God beloofd had aan hem terug. Want door Isaac zal van uw nageslacht gesproken worden. Als je die jongen offert, wat moet er dan van al die profetieën terechtkomen die God over je uitgesproken heeft? En daarom is het zo moeilijk om dat aan God terug te geven. Maar daarom is het juist ook zo belangrijk. Want als je het aan God teruggeeft en God geeft het opnieuw aan jou, dan verleent hij er onsterfelijkheid aan. En dan kan nooit geen macht van de duisternis het meer van je afpakken. En toen ging hij naar die berg, en u kent allemaal het verhaal. Hij ging de Moria op met Isaac achter hem aan, die droeg het hout. En je hebt tekeningen, dan is het een jongetje van 12 jaar, maar daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk eerder dat hij 30 was. Hij was in de kracht van zijn leven. Hij was oersterk, want om een bos hout, een berg. Ik heb al moeite als ik het hout van de open haard bij de kachel moet zetten, zo'n kistje. Hij droeg die hele bos achter zijn vader aan de berg op. En toen zei hij, pap, we hebben het offer vergeten. Hij had nog niet verteld wat hij ging doen. Misschien was het een schietgebedje, maar het was profetisch. De Heer zal voorzien. Hoe profetisch was dat niet? Maar uiteindelijk komt er dan een ander wonder. Dan komen ze boven op die berg. Het altaar wordt klaargemaakt. En dan breekt Abraham het ijs en zegt, jongen, dit is wat God tegen mij gezegd heeft. En als ik Isaac was geweest, dan zeg ik, ja, toedeloe, mijn naam is Haas. Hé, ouwe, doei. He, als ik zo sterk ben om een bos de berg op te dragen, dan ik ga er mooi vandoor. Maar dat deed Isaac niet. Isaac ging liggen op het offerblok. En dan zei de wilde zeer geschieden. Isaac was het beeld van Jezus. En het was moeilijk voor de vader en het was moeilijk voor de zoon. Schaduw van de vader en de zoon. En dan heeft niemand anders dan onze eigen Rembrandt het zo mooi geschilderd. En misschien ken je dat schilderij wel. Dat de punt van het mes al op de borst van Isaac staat. En dat de engel dan op het laatste moment de hand van Abraham terugduwt. En ik geloof dat het zo gegaan is. En dan zegt God dit. En luister, dit is zo belangrijk. Omdat je dit gedaan hebt, zal je nageslacht de poort van de vijand in bezit nemen. Halleluja. En met u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wil je een zegen zijn voor de uiteinden der aarde, moet je eerst leren alles ook weer aan God terug te geven. En je moet een beetje bijbelkennis hebben om dit te begrijpen. Uw nageslacht zal de poort van de vijand. Wat is de poort van de vijand? Dat is wat in Nederland Den Haag is. Daar zetelt de regering. Israëls hadden ommuurde steden. En de oudsten van de stad die kwamen samen in de poort. Daar zat dus eigenlijk de heerschappij. Daar werd bepaald wat erin kon komen en wat eruit mocht gaan. Daar was het gezag. En wie zat er in de poort van de vijand? De overste van deze wereld. De duivel. En wat voor belofte geeft God hier aan Abraham? Uw nageslacht zal de poort in bezit nemen. Met andere woorden, mijn heerschappij zal door jouw offer weer teruggebracht worden in deze wereld. Ik zal weer de koning van deze aarde zijn. En ik zal mijn koninkrijk opnieuw vestigen. En niet door de baas te spelen, maar door juist de minste te zijn. En Jezus is ons hierin voorgegaan. Dit zijn allemaal schaduwbeelden over Jezus. En van Jezus staat, omdat hij zich vernederd heeft tot de dood aan het kruis, heeft God hem verhoogd en een naam gegeven boven alle naam, omdat in de naam van Jezus alle knie zich zou buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Jezus is de vervulling van deze schaduw. Maar we gaan eerst even nog kijken van de kracht van dat oude verbond. Want wat gebeurt er dan? God profeteert al tegen Abraham dat ze naar Egypte gaan. En 430 jaar later is er een koning in Egypte die weet niet meer van het bestaan van Jozef af. Die kende zijn geschiedenis niet en die begon het volk te verdrukken vanwege de groei. En ze riepen tot God en dan staat er dit. En God gedacht zijn verbond met Abraham. God zei, als ik nu niks doe, dan kunnen ze me aanklagen dat ik mijn belofte niet gehouden heb. Ik ben aan mijn eer verplicht, aan mijn gerechtigheid, aan mijn verbond verplicht ze te helpen. En dan gaat hij ze met enorme wonderen uitleiden. U kent allemaal de 10 plagen en dan komen ze bij de Rode Zee. En de Bijbel zegt, en het water stond als een muur. En er zijn van die mensen zeggen, ja, die Rietzee die is maar 30 centimeter diep. En als het heel warm is en heel veel waait, dan wordt dat water gewoon weggeblazen. Nou, en toen liet God het weer terugstromen. Toch knap om een heel leger te verzuipen in 30 centimeter water dan. Maar ik geloof niet wat deze mensen zeggen. Ik geloof wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, het water stond als een muur. 30 centimeter is geen muur, kom op zeg. Als een muur. Diep genoeg om in te verzuipen, minimaal 2-3 meter. Dan moet uw water eens een halve centimeter hoog rechtop zetten. Dat lukt je nog niet eens. Waarom stond dat water rechtop? Heel simpel, omdat God een verbond had met Israël. En dan komen ze in die woestijn. Met 3 miljoen mensen. En ze hadden elke dag te eten. Ze hadden een parasol tegen de zon en een straalkacheltje 's nachts. Ze hadden elke dag te eten, 40 jaar lang. Hun schoeisel sleet niet. Hun kleding sleet niet. Ik weet zeker, ik ben niet eens een profeet, daar hoef ik niet voor te zijn. Er is hier niemand met een kledingstuk aan dat 40 jaar oud is. 30 jaar oud is, 20 jaar oud is. Nee. Er is hier niemand met schoenen die al 40 jaar heeft. De hele hoop zijn nog ineens 40 jaar hier. Dus ik wil maar zeggen, dat is een wonder. Waarom gebeurde dat? Omdat God een verbond had. En dan komen ze bij de Jordaan en die splitst open. En dan komen ze bij Jericho en de muren worden de grond ingedrukt. En ze hebben overwinning al overwinning. Dan moeten ze strijden tegen de Amalekieten. En God zegt, het zijn er te veel. Alleen de slurpers tegen Gideon. 300 man tegen 120.000. Rekensommetje, dat is, betekent elke man moest er 400 verslaan. Als je aan mij gezegd hebt, hey, doe je mee Jaap? Had ik gezegd, ben je helemaal gek? Het is een zelfmoordactie. Maar wie won er? Israël. Waarom? Omdat God een verbond met hun had. En dan heb je Samma, die vriend van David, die komkommers verbouwt. En op een dag stond hij naar zijn komkommers te kijken. En toen kwam er een leger van 600 Filistijnen op hem af. Ik weet niet wat u gedaan zou hebben. Maar in zijn eitje versloeg hij er 600. Als je toen toch een camera had gehad, dan had je een kaskraker, jongens. En dat was niet nep, hè, zoals tegenwoordig in al die films. Want dan vliegen ze door de lucht en ze kunnen alles. Het is allemaal nep. Maar dit was echt. Hoe kan één man er 600 verslaan? Omdat hij een verbond met God heeft. En dan krijg je dat verhaal. Want ik wil dat je ziet de kracht van dat verbond. Hè? Dan krijg je dat prachtige verhaal wat u allemaal kent. Van Goliath en David. En dan zegt David, die zegt dan. Hey, onbesneden Filistijn. Dat klinkt zo'n lekker scheldwoord. U ook? Ja, dat is zo, als je dat leest, dan denk ik, ja. Onbesneden Filistijn. Onbeholpen figuur. Onbesneden Filistijn. Maar toen was ik bezig met het verbond. Wat zegt hij eigenlijk? Jij hebt je bloed niet vermengd met God, man. Je bent helemaal krankjorum. Besef je wel wie je aanvalt? Als je mij aanvalt, dan val je God aan. Jij bent helemaal geen enkele partij voor mij. Want God en ik, wij zijn een onoverwinnelijk team. Dus net als die mug en die olifant die op die brug lopen. En die mug zegt tegen die olifant, waar stampen wij lekker, hè? God en ik, wij zijn een onoverwinnelijk. Dat heeft niks met mij te maken. Maar het heeft te maken met wie ben jij verbonden. We hebben het over verbond. En heel Israël was het volk des verbonds. Maar waarom zaten de anderen dan te bibberen en te beven? Ik zal je dit zeggen. Je kan alleen maar de kracht van het verbond ervaren als je ook verbonden bent met God. Het is geen theologische instemming met wat ik zeg. Het moet realiteit zijn. Een paar weken terug was ik in een kerk en had ik ook deze boodschap. Maar mijn iPad was leeg. Je kunt doen wat je wil, maar je ziet geen moer. Je moet dan weer met de ingeplucht worden. Als je niet inplucht in je relatie met God, dan heb je niks aan deze boodschap. Hoe geweldig die ook is. Maar als je leert in te pluggen en verbonden te zijn, dan kun je leven in de kracht van dat verbond en ben je onoverwinnelijk. En David wandelde met God. En daarom was hij ook niet bang voor die Filistijn. Hij zei, ik zal je aan de vogels van de hemel te eten geven. Ik zal je kop afhakken. En hij had 5 gladde stenen. Ik dacht altijd, dat deed hij. Voor het geval die miste, had hij paar wie dacht dat ook? Heel eerlijk zijn, hè? Ja, ik dacht dat ook. Maar ik ben erachter gekomen dat dat niet zo. De eerste was gelijk raak, toch? Weet je waarom hij de 5 had? Goliath had nog 4 broers. Dan denk ik, voordat die gasten ook. Maar die gingen er als een haas vandoor. Geweldig verhaal. De kracht van het verbond. En ik wil u dit zeggen. Dat verbond is ook nu nog van kracht. Ik zal u 2 verhalen vertellen. We weten allemaal de skut. Raketten, de golfoorlog, Saddam Hussein, 1991, stuurde, misschien weet u het aantal niet, 39 skutraketten heeft hij op Israël afgevuurd. 39. Heel bijzonder getal. De Bijbel spreekt over de 40 min 1 slagen. En dat zijn zeer dodelijke raketten, dat zijn hele zware raketten. Weet je hoeveel Israëlieten zijn gestorven door die 39 raketten? Geen één. Denk je dat het te maken heeft dat de Israëlieten zo slim zijn? Daar heeft helemaal niks mee te maken. Dat komt omdat God gedacht zijn verbond. Daarom is dat. De Zesdaagse Oorlog, 1967. Sommigen waren er net. Toen heeft de hele Arabische wereld, 100 miljoen Arabieren, dachten op Yom Kippur, Joods nieuwjaar. Weet je wat? Wij vegen die Joden even de Middellandse Zee in. 6 dagen later, had Israël de Golanhoogvlakte, de Westbank, de Gazastrip, heel Jeruzalem en de Sinaï-woestijn in bezit genomen. Ze waren al het Suezkanaal overgestoken om Egypte ook een lesje te leren. En de Verenigde Staten zei, Israël, wilt u dat alsjeblieft niet doen? En toen zeiden ze, oké. Zijn ze nou zo superieur, militair gezien, strategisch? Nee, dat geloof ik niet. Zijn ze misschien ook wel. Weet je waarom dat gebeurde? Omdat God een verbond heeft met Israël. Daarom gebeurde het. En de laatste skutraket is op een schuilkelder gevallen en die ging kapot. Maar er zat niemand in. Want toen het alarm afging, toen kon niemand de sleutel vinden. En toen zijn ze allemaal naar die andere kelder gegaan. En die zat dus bomvol met mensen. En die waren boos. Dus volgende keer als je sleutel kwijt is, dan zou het wel zo kunnen zijn dat God je aan het bewaren is. Voor iets heel vervelends. Ik geloof dat dat alles te maken heeft met het verbond wat God met Israël heeft. Maar dan komt het. Het tragische, het verdrietige. Als je de Bijbel leest, dan weet je het wel. De kronieken en de koningen. Het volk dient God, het gaat goed. Ze zondigen, worden hoogmoedig. Dan komt er oorlog, dan komt hongersnood, dan komen pestilentie, aardbevingen, ellende. Dan roepen ze tot God en hij verwekt een nieuwe richter. En dat gaat, het is net zo'n, in het ziekenhuis, weet je wel. Totdat... En uiteindelijk is God aan zijn gerechtigheid verplicht. De zegen en de vloek, Deuteronomium 28. Hij zegt, als ik nou niks doe, word ik ongeloofwaardig. En heel veel ouders zijn ook zo. Ik tel tot 3. 1, 2. 2,5. 2 3/4. En dan doen ze nog niks. Dan moet je lang genoeg doen. Dan hebben kinderen totaal geen respect meer voor je. Want je doet toch niet wat je zegt. Dat heb ik, sommigen zeiden, jij bent hard. Ik heb mijn kinderen geslagen, ja. Maar misschien maar 1 keer. Want ze wisten dat ik doe wat ik zeg. Dus als ik volgende keer zeg, en nu moet je luisteren. Ja, dat als je 2 keer, nou, 2 keer niet luisteren weet, papa doet wat hij zegt. En ik heb daarna nooit geen problemen meer gehad. Dit is ook niet populair hoor. Want er is in Nederland ook een voorganger, die had het over een corrigerende tik uit Amersfoort. Die hebben ze in hechtenis genomen. Maar God is een man van zijn woord. En God vervult zijn woord. En uiteindelijk zien we dan de vloek in werking treden. Jeruzalem wordt in bezit genomen. De stad wordt in de brand gestoken. De tempel wordt afgebroken en weggevoerd naar Babylon. Verwarring. Tragisch. Als ik dat lees, dat doet me altijd pijn. Dan denk ik, dat was nooit Gods bedoeling geweest. En dan zegt God, mijn verbond met hen is niet goed. Ik zal een nieuw verbond met hen sluiten. Ik zal hun stenen hart weghalen. Ik ga hun een vlezen hart geven. Ik ga de wet in hun harten schrijven. Ik ga hun een hart van vlees geven. Weet je, er is nu een genadeleer die over de wereld gaat. Die zegt, joh, God heb je al lang vergeven, je hoeft helemaal je zonde niet meer te belijden. Die doet geen recht aan het woord van God. Wij hebben niks meer met de wet te maken. Ja, je hebt wel met de wet te maken. Scheur maar met 130 door de bocht. De wet van de zwaartekracht zal maken dat je in de sloot belandt. Spring maar uit de 3e verdieping, je hebt wel met de wet te maken. Ik zal je nog wat anders zeggen. Jij kunt de wet niet breken. Je kunt hem overtreden, maar niet breken. Als jij de wet overtreedt van de zwaartekracht, worden je benen gebroken. Of nog erger. Jij kunt de wet niet breken. Jezus is nooit gekomen om de wet te verbreken. Hij is gekomen om de wet te vervullen. En het nieuwe, de kracht van het nieuwe verbond en de ware betekenis van genade is dat God ons hart zo verandert dat wij in zijn wegen kunnen wandelen. En dat we zijn wil kunnen doen. En dat we vrij zijn. En als we dan zondig hebben, wij een voorspraak bij de Vader, dat indien we onze zonde belijden. Het is de wil van God dat we overwinning hebben over zonde. Niet alleen maar dat we aan rotzooien en denken, oh, dat is toch wel genade. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. En nog niet. En dan zie je dit gebeuren. In de volheid van de tijd. En er zijn twee openbaringen. En ik hoop dat je die goed onthoudt. Die zijn zo krachtig. De eerste heb ik van een Joodse man. Want in de volheid van de tijd komt Jezus. En dan zegt hij op Pascha. En in de NBG-vertaling. Dat is de NBG. Niet bijzonder goed vertaling. Daar staat het laatste avondmaal staat daar. Dat is helemaal fout vertaald. Dat is helemaal niet het laatste avondmaal. Het was namelijk de eerste keer dat het avondmaal werd gevierd. Dat was het laatste Pascha. En Pascha, om u aan te herinneren, dat was het gedenken dat ze uit Egypte waren geleid. Bloed aan de deur, de doodsengel voorbij. Bevrijding uit de slavernij van Farao. En wat een schaduw is van de macht van de zonde door het bloed van het lam. Dat is allemaal weer schaduw. Dat werd gevierd elk jaar op een bepaalde avond. Bij het vallen van de avond in Israël. En ten tijde van Jezus werd het ook gevierd. En Jezus vierde op diezelfde avond met zijn discipelen het laatste Pascha. Maar het was tegelijkertijd het eerste avondmaal of het nieuwe verbond. En dan zegt hij dit. Ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Want dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Luister, er zijn twee openbaringen. Die zijn zo belangrijk. Dat zal je leven veranderen als je dit snapt. De eerste is dit. Van een Joodse man heb ik dit. Hij zei, in de cultuur van Israël. In de tradities van de cultuur was het zo. Als een jongen een meisje leuk vond, dan ging die eerst naar zijn vader toe. Dan zei hij, pap, ik vind Marietje van de overkant zo leuk. Ik zou met haar door het leven willen. Als vader het zag zitten, dan zocht hij een gepast moment. En dan ging hij met een glas en een fles wijn, zouden wij zeggen. Een zak wijn natuurlijk, hè? Toen hadden ze leren zakken. Ja. En dan ging hij naar de buurman en dan zei hij, buurman, ik wil eens even met je praten. Mijn zoon vindt jouw dochter leuk. Wat denk je ervan? En als die twee vaders het overeengekomen waren, en die twee vaders in de culturele setting van Israël symboliseren die ene hemelse vader. Want God de Vader is niet alleen de vader van Jezus Christus, maar hij is ook de vader van de bruidegom. En als die twee vaders het eens waren geworden, dan dronken ze samen wijn uit dat glas. En dan hieven ze dat glas en dan ging die vader naar huis en met dat glas. En dan zei de jongen, alsjeblieft, je hebt de zegen van je vader en van je toekomstige schoonvader. Ga maar voor dat meisje. En dan zocht die jongen een gepast moment om met dat glas en met een zak wijn met dat meisje alleen te zijn. En dan schonk hij die wijn in dat glas en dan zei die schat, deze wijn is het symbool van mijn ziel, mijn hart, mijn leven, mijn alles wat ik met jou wil delen. En dan reikte hij haar het glas. En als ze eruit dronk, stond gelijk met het ja zeggen, ja ik wil. Dat was eigenlijk ondertrouw. Dat was eigenlijk ondertrouw. Ja, ik wil mijn leven, ik drink jouw leven in, ik zeg ja tegen jou. En dan bracht hij haar naar huis en dan zei hij, hou dit glas en drink er maar zo vaak uit als je wil. Want ik ga nu het huis bouwen en als ik klaar ben, dan kom ik je halen. En dan ging hij naar huis en zei hij, pap, ze heb ja gezegd. Nou jongen, dan gaan we bouwen. En dan gingen ze het huis bouwen en als het dan goedgekeurd was door de vader, dan mocht hij het meisje gaan halen. Maar dat deed hij niet, dan ging hij eerst naar zijn makkers. En dan zei hij, jongens, het is zover. En dan stuurde hij die jongens vooruit naar het huis van het meisje. En die riepen dan bij de poort. Moet je je voorstellen dat meisje, dat is niet zoals nu. Die hadden helemaal geen datum. Ze hadden geen zaal. Wie er zou spelen. Dat meisje moest maar afwachten. Je zou zeggen, dat is niet eerlijk. Maar ja, zo was het nou eenmaal. En zo is het ook geestelijk met ons. En dan riepen ze bij de poort, de bruidegom komt eraan. Nou, Marietje gelijk onder de douche als een speer. En de hele familie rep en roer. En de jurk aan. En iedereen maakte zich klaar. Want elk moment kon dan de bruidegom, die kon komen. Weet je, elk moment kon die komen. En dan nam die de familie mee. En de vader en moeder en het meisje nam ook dat glas mee. En dan gingen ze naar het huis van de vader van de van de bruidegom. En daar werd het feest gevierd. En op het hoogtepunt van het feest nam die dat meisje dat glas tevoorschijn. En in het bijzijn van alle aanwezigen dronken bruid en bruidegom samen uit dit glas. En daarna gooiden ze het kapot. Het had niks met vandalisme te maken of dronkenschap. En het had ook niks te maken met het supporten van de glasindustrie. Nee, dat had te maken met dat het een heilig verbond was tussen deze twee mensen. En nooit iemand mocht meer uit dit glas drinken. Want hiermee was het verbond verzegeld voor altijd. En deze Joodse man vertelde dit tegen mij. En met de Bijbelkennis die ik heb. Man, ik viel van de ene verbazing. En denk, wauw, nou snap ik het. Nou snap ik het. Ik heb vurig begeerd deze beker met u te drinken. Je moet even erbij stilstaan toen Jezus dit vertelde. Dat het Joodse jongens waren die zelf hadden geroepen bij de poort van een van hun vrienden. Die misschien zelf dat glas hadden aangereikt. Die begrepen de taal die Jezus bezigde, want die waren in die cultuur opgegroeid. En ik hoop dat u ook, dat er een lichtje gaat branden nu ik deze dingen zeg. En ineens gingen teksten voor mijn leven. Ik heb vurig begeerd deze beker te drinken. En ik zal hem niet weer drinken totdat ik hem opnieuw zal drinken in het huis van mijn vader. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. Drink zo vaak gij wil totdat ik kom. Ineens vielen al die teksten op hun plaats. Ik denk, wauw. En als u weer avondmaal vierde, moet u niet alleen maar stilstaan bij het werk van Christus aan het kruis. Dat is ook goed natuurlijk. Maar dan moet u beseffen, dit is de liefdesbeker van onze bruidegom. Die ons de beker aanreikt en zegt, ik wil mijn leven met jou delen. En dat wordt met een feestje jongens, want de voorbereidingen zijn al 2000 jaar aan de gang. Daar is Sochi niks bij hoor, dat is echt waar. Dat is het grootste feest aller eeuwen dat wij verenigd worden. Dat is de ultieme verwachting en de hoop. De geest en de bruid zeggen, kom lieve mens. Dat is het nieuwe verbond in zijn bloed waar wij deel aan gekregen hebben. Wauw. Amen. Geweldig hè. U mag klappen hoor. U mag klappen. Als ik in Afrika was geweest, had ik de dienst 10 minuten onderbreken. Dan waren ze spontaan gaan zingen en op hun stoelen gaan staan en joelen en schreeuwen. Dat vinden ze zo geweldig. Ja, goed, maar Nederlanders beleven het net zo intens. Alleen ze laten het niet zo merken, zullen we maar zeggen. Oké. Okay. Nou, dan komt de andere openbaring. Die is ook zo geweldig, lieve mensen. Ik heb net van een vriend heb ik de rapport gekregen van dokter De Haan. Deze dokter deed onderzoek. Er waren twee patholoog-anatomen, waaronder deze man. En hij vroeg zich dit af. In een vrouwelijke eicel, daar zit geen bloed. In een mannelijke zaadcel, de sperma, zit geen bloed. Maar na de conceptie ontstaat er bloed, heel snel. En dat bloed bepaalt de bloedgroep van dat kind wat geboren wordt. En hun vraag als wetenschappers was, waar komt dat bloed vandaan? En zij zijn op wetenschappelijke gronden tot de inzicht gekomen dat de mannelijke zaadcel is in eerste instantie verantwoordelijk voor de bloedproductie in het lichaam van de foetus. De zaad van de man is de levensdrager, niet de eicel van de vrouw. Ik zeg dit niet in minderwaardigheid en het gaat ook niet over seks, maar over de geslachten. Dit gaat puur over de wetenschappelijke ontdekking. Zonder mannelijke zaadcel kan er geen bloedproductie en geen leven zijn. Dat is een geweldige ontdekking. En dan zegt de Bijbel dit. Ik ga even een paar teksten noemen om je op te frissen. De Bijbel zegt, het leven van de ziel is in het bloed. En de ziel die zondigt, die zal sterven. En dan zegt de Bijbel ook, de zonde van de vaderen. Er staat nergens de zonde van de moeders. Nergens. Wat bedoelt de Bijbel met de zonde van de vaderen? Daar bedoelt de Bijbel mee, wat de wetenschap nu ontdekt heeft, dat de zondige natuur in de genen van de vader, met de sperma, aan het volgende geslacht wordt meegegeven. De erfzonde heeft niets te maken dat jij een slecht mens bent. Je hebt het gewoon in de genen van je vader meegekregen, wij allemaal. En daarom is ons bloed als het ware al besmet met de macht van de zonde vanaf Genesis en het ganse menselijke geslacht. Heeft gezondigd en is in zonde geboren. Maar nou komt het. Toen kwam Gabriel bij Maria en die zei tegen haar: je zult zwanger worden en een zoon baren. En hij zal Jezus heten, zoon van de Allerhoogste. Hij zal de wereld verlossen. Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb gehad? De Heilige Geest zal over u komen en u overschaduwen. En het woord is vlees geworden. Weet je wat dit betekent? Dat het bloed in het lichaam van Jezus niet besmet was door de erfzonde van het menselijk geslacht. Wauw. Wauw. Wat de wetenschap niet ontdekt, onderschrijft een heel diep geheim van God. En daarom heeft het bloed van Jezus ook de macht en de kracht om jou te reinigen van alle zonde. Ga je naar de psychiater, dan zegt hij: het komt door je schoonmoeder. En je moet ermee leren leven. En de rekening volgt nog. Maar God zegt: het komt door jouw zonde. Maar ik heb de macht om de zonde weg te nemen. In Genesis bedekte God de zonde in zijn liefde. Totdat Johannes zei: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En lieve mensen, ik denk dat de meesten van ons niet beseffen waar we deel aan hebben gekregen. Hoe goed is het om deze geheimenissen te overdenken? En ik ga deze notities wel doorgeven. Maar dit zegt de Bijbel: het bloed van Christus spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Het bloed van Abel roept om wraak. Maar het bloed van Jezus schreeuwt ook van de aarde. En het spreekt van gerechtigheid. We zijn gerechtvaardigd. U, lieve mensen, u bent door niets anders. En laat je niet gek maken door allerlei nieuwe leerstellingen. Je bent alleen maar door het bloed gerechtvaardigd. Je bent verlost door het bloed. Je hebt vrede met God door het bloed. Je bent gekocht en betaald met een prijs. Autootje van mijn vrouw ging stuk. Ik heb een nieuw polootje, nou, een nieuw tweedehands polootje gekocht. Nou, dat was best geld, €2000. Maar dat had ik ervoor over, want ik vond dat autootje, vond ik het waard. En ik ben geen eens een autohandelaar. Maar ik weet één ding zeker: God zal nooit meer uitgeven dan wat hij het waard vindt. En wat is de prijs die hij voor jou betaald heeft? Zijn eigen zoon. En sommigen zeggen dan: ja, 7 miljard mensen. Iemand zei een keer: al zou er maar één persoon op aarde geleefd hebben, dan had hij het nog gedaan. Je moet het even persoonlijk maken. Hoeveel zonen heb jij? 1. En die zou je nooit willen geven. Ik heb er 3. Maar al had ik er 100. Breng het eens even heel dicht bij jezelf. God gaf zijn zoon. Voor mij. Ik ben nu 37 jaar christen. Ik snap het nog steeds niet. Als ik er echt over nadenk, word ik emotioneel. Dan denk ik: God, hoe groot is uw liefde? Dat deed u voor mij. En als ik zie hoe potje ik er soms van maak. Wat ziet u in mij? Als ik zie wat potje de kerk ervan maakt. We moeten terug naar deze basis. Dat is de enige basis. We zijn gered alleen maar door het offer dat de Vader bracht voor ons. En dan denk ik aan die brief, Romeinenbrief, waar staat. En onthoud dit goed, lieve mensen. Als u geloof wil hebben voor een wonder. Je hoeft jezelf niet met je haar omhoog te trekken. En dat kan je gewoon niet. Denk dan aan deze dingen. Want wat zegt de Bijbel? Als hij zelfs zijn eigen zoon niet spaarde. Zal hij ons dan niet met hem alle dingen schenken? Ik zou je zeggen, het begrijpen van het verbond is de beste basis van je geloof om God te vertrouwen. Voor een wonder. Voor de redding van je kinderen. Voor de genezing van je lichaam. Voor de voorziening in je noden. Voor vrede in je hart over moeilijkheden of strijd of wat dan ook. Dit is de ultieme boodschap. Dit is de kern van het evangelie. Dit is waar alles om draait. En Jezus komt spoedig terug. En laten we niet zijn als het volk van Israël, die weliswaar een verbondsvolk is, maar niet leeft in het besef. Weet je, dit jaar vier ik dat ik 35 jaar getrouwd ben. Maar je moet regelmatig je relatie vernieuwen. Want je gaat het gewoon vinden dat je vrouw elke dag kookt. En zij vindt het misschien gewoon dat jij altijd maar zorgt dat er weer geld op de rekening staat waar je 40 uur in de week voor werkt. Maar hoe dankbaar is het om dat af en toe eens bij stil te staan. Weet je, ik ga regelmatig weg voor mijn werk. Dat is heel goed, weet je dat? Want dan is mijn vrouw weer blij als ik thuis kom. En ik ben ook weer blij als zij dan de pot weer kookt. Want er is niemand die zo lekker kan koken dan moeders. Weet je, maar dat is gewoon zo. En soms kom je ook in je geloof in een sleur. Wat een beter moment dan nu om te zeggen, laten wij het verbond vernieuwen. Laten we een nieuwe romance, laten we weer denken, onze bruidegom komt. Laten we klaar zijn, laten we vol verwachting zijn. En uitzien naar onze Heer die komen gaat. Want door zijn bloed zijn wij gekocht en betaald. We zijn zijn eigendom, we zijn gered. En we hebben overwinning door niets anders. We hebben eeuwige redding, we zijn gereinigd en gewassen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Vader, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor het nieuwe verbond in uw bloed. En Heer, ik wil niet alleen het als een theorie aanvaarden en geloven, maar ik wil in de verbondenheid met u leven, zodat de kracht van het nieuwe verbond ook daadwerkelijk mijn levenservaring mag zijn van dag tot dag. Dat ik uw hand van voorziening mag zien. Uw nabijheid mag ervaren. En ik wil dit vragen. Ik denk de meeste van u zijn kinderen van God. U heeft deel aan het nieuwe verbond. Maar misschien is hier iemand die zegt, nee, dat heb ik nog niet. Ik ga altijd naar de kerk. Ik geloof ook wel in Jezus. Weet je wel, als je ja zegt tot de huwelijkssluiting, ja, dan hou je al van die ander. Maar dan bevestig jij en dan leg je vast de relatie. Misschien hou je al wel van Jezus, maar heb je je relatie nog nooit wettig vast laten leggen. Ik mag nu als ambtenaar van het Koninkrijk van God, mag ik als het ware het verbond verzegelen. En dat wil ik heel graag doen als je dat nog nooit gedaan hebt. Als je bent aangeraakt door het besef dat God het allerbeste gaf. En zegt, daar wil ik volmondig aan publiek, waar iedereen bij is, vriend en vijand, ja tegen zeggen. Dan wil ik heel graag vanmorgen voor jou bidden en je bevestigen dat je deelgenoot bent van het nieuwe verbond. Is er iemand die zegt, doe dat voor mij, ik bid voor mij, ik wil dat. Ik heb dat nog niet, dat wil ik wel, dat wil ik wel. Nou, iedereen heeft het al, geloof ik, hè? Want ik zie geen handen omhoog gaan. Anders arresteer ik je in de naam van Jezus. Hè? Oké, nou dan wil ik een andere oproep doen. Zou het niet een goed moment zijn om te zeggen, Heer, ik wil mijn verbond vernieuwen. Ik wil eens even weer stilstaan met alles wat u voor mij gedaan heeft. Als je dat wil, ga dan staan voor het aangezicht van God. Want dit is onze redelijke eredienst. Dat we ons stellen als een levende, Gode, welgevallige offerander. Ons lichaam, ons leven. Hier staan wij. Als je kunt staan, misschien kun je niet staan, dan mag je ook blijven zitten. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om je hart, maar het is ook goed om het gewoon te kennen te geven. En Vader, u ziet ons staan voor uw aangezicht deze morgen hier met z'n allen, Heer. Dank u wel, Vader, voor het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. En ik bid, Vader, vergeef ons als we niet trouw zijn geweest aan ons verbond met u. Dank u wel dat we een voorspraak hebben. Dat we indien we onze zonden belijden, dat u ons vergeeft. Dank u wel dat we ons mogen vernieuwen en verfrissen. Onze liefdesrelatie met u. En ik bid, Heilige Geest, dat u komt met openbaring. Alles wat ik niet heb kunnen zeggen. Alles wat te onuitsprekelijk is. Openbaar het aan ons harten. Dat we de volle rijkdom en de volle diepte van dit geheimenis mogen omhelzen. Dat het ons hart verwarmt. Onze geest vervult. Dat we waarlijk de geest van de bruid mogen hebben. En met ons hele hart kunnen zeggen. Kom Heer Jezus. Wij behoren u toe. Wij zijn uw volk. Wij zijn uw bruid. Wij zijn uw kinderen. Vader, bevestig en ik verzegel het verbond opnieuw voor ons allemaal. Bid ik in Jezus' wonderbare naam. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen.